Welkom bij Inkoop versus Verkoop, geheimen ontrafeld. In deze serie podcast belichten we het perspectief van zowel inkopers als verkopers. Met als doel inzicht en beter begrip naar elkaar toe. Mijn naam is Mark Schenkjes, 17 jaar bij Mars gewerkt, waarvan 15 jaar als inkoper. Tegenwoordig eigenaar van ROI10, waarbij ik inkopers en verkopers train op het gebied van strategie en onderhandelen.
Mijn naam is Jos Maassen, mede-eigenaar van Next Learning Valley. Wij zijn een onderwijskundige implementatiepartner van leertechnologie in Nederland. Zelf 20 jaar ervaring binnen het vak van learning and development in Nederland. Ik belicht deze podcast vanuit de verkopende partij, dus vanuit de sales.
Vandaag gaan we het hebben over onderhandelen in de praktijk. Jos, je hebt volgens mij wel wat voorbeelden meegenomen vandaag.
Ik heb inderdaad wat voorbeelden uit de praktijk meegenomen. Altijd een afweging voordat we een tender gaan beantwoorden, of een RFP, een RFI, waar we in de eerdere podcast al over hebben gesproken. Ja, over prijs bijvoorbeeld. Ga ik daar nu al een marge op zetten, omdat ik daarna daar toch wel over zal gaan onderhandelen? Of zet je man meteen scherp neer? Want misschien valt er wel helemaal niet te onderhandelen. Op voorhand weet ik niet of er te onderhandelen valt. Het is per klant, per potentiële klant, immers anders.
Ja, klopt. En als je een zwart-wit antwoord wil van ja, het een of het ander, die ga ik je niet geven. Dat kan ik niet geven. Uiteindelijk is het een keuze en je gaf het zelf wel ook aan. Het ligt ook wel aan de andere partij. Gevoelsmatig zeg ik, nou, elke inkoper wil wel onderhandelen. Hoeft niet per se over de prijs te zijn. Het kan natuurlijk over andere voorwaarden zijn. Maar we hadden vorige keer al het over tevredenheid. Als je in één keer een voorstel maakt, je accepteert het in één keer. Dan denkt de andere partij, ik had een ander voorstel moeten maken, want dat ging te makkelijk. Dus je moet ervan uitgaan dat partijen pas tevreden zijn als ze ergens voor hebben moeten vechten. En ook jij zelf. Als de andere partij er niet voor vecht en het gewoon maar in één keer accepteert, denk je, ik had een ander voorstel moeten maken. Dus ja, ze willen eigenlijk altijd wel gaan onderhandelen. Daar zou ik wel van uitgaan bij voorhand.
Oké, helder.
Ja. Maar wat de vraag is, ja, wat doe je? Zet je dan 20% bovenop? Ik noem maar een dwarsstraat, of niet? Dat is natuurlijk heel lastig, want ja, dat voelt aan de ene kant ook niet goed, want daarmee kun je jezelf natuurlijk uit de markt prijzen.
Het zou kunnen dat je dan dus veel duurder bent dan de andere concurrent in de fase.
Ja, precies. Dus daarom, wat ik eigenlijk voor zou willen stellen, is hoe ik zelf altijd onderhandel, en vooral als je, we hebben vorige keer over blauw en rood gehad, hè. Blauw is natuurlijk heel korte termijn, eenmalig. Ik denk in jouw geval, waar je veel met partijen lange termijn samenwerking aangaat, veel meer rode onderhandelingen. Zou ik altijd werken op basis van wat ik noem conditioneel onderhandelen. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat je maakt een voorstel met voorwaarden. Want het gaat nu nooit alleen om prijs. Het gaat ook over aantallen, over duur, contractduur, over exclusiviteit. Noem maar op, aantal gebruikers. Er kan natuurlijk van allerlei variabelen kunnen daar aan vasthangen. Op het moment dat mensen onderhandelen zeggen, ik wil een lagere prijs. Ik zeg maar iets, hè, de standaardvraag van een inkoper, kan dat goedkoper? Dat je zegt, ja, dat kan, maar onder deze voorwaarden. Ja, dus waarbij je eigenlijk zegt, ja, ik kan dat goedkoper aanbieden, maar dan heb je minder licenties. Of dan is het contract korter. Of dan
zit dit product niet in het pakket? Of?
Bijvoorbeeld. En dan maak je het conditioneel. Daar maak je, wat je daar eigenlijk mee doet, is je geeft nooit iets weg. Ja, want als jij, kijk, je moet ook vanuit de andere kant zeggen. Als je zegt, je kost 1000 euro. En volgens de kant voor 800 zeg je, ja, dat is goed. Dan denk ik ook van, wacht even, je probeert hem hier een oor aan te naaien. Voor 1000, je komt er niet meer weg. Maar 800 is ook goed geweest. Als ik niks had gevraagd, had ik gewoon 1000 betaald. Wat ben jij voor een persoon? Dus je geeft mensen ook daar geen goed gevoel mee door zomaar korting te geven. Dus ik zou nooit adviseren om gewoon korting te geven. Altijd voorwaardelijk. Dus als je korting geeft, als je 20% korting geeft, zorg er dan voor dat je daar iets voor terugvraagt. En wat dat is, dat kunnen natuurlijk in een rode tafelonderhandeling kunnen dat een hele hoop variabelen zijn. Dus dat is een beetje creatief omgaan met de onderhandeling.
Oké. Okay. Ik heb ook wel een tweede voorbeeld uit de praktijk.
Ja.
Onlangs hebben we een go gekregen, een mondeling akkoord. We werden de nieuwe partij,
ja,
de nieuwe partner. Daarna starten de onderhandelingen. Is die volgorde niet een beetje raar?
Ja, dat zou mijn korte antwoord zijn. Ja, die volgorde zou ik zelf ook een beetje raar vinden. En als ik hem even terugbreng naar de kleurtjes van de tafel. Kijk, op het moment dat een partij in een tender zit, is vaak heel blauw. Hè? Want ze hebben 10 partijen, of weet ik hoeveel partijen ze hebben uitgenodigd. Hè? Maar ga je vanuit van 10 partijen. En vervolgens gaan ze filteren. Ze gaan van 10 naar 8 naar 7 enzovoort. Tot ze uiteindelijk op met 1 partij komen. Op het moment dat je nog maar met 1 partij zit, dan moet jij eigenlijk als inkoper juist rood worden. Ja? Want als je daarna ga je de samenwerking aan. Dus dan, hè, als je de 10 hebt, kun je nog zo blauw zijn. Dan kun je alles gaan vragen en dat is een beetje een machtspelletje. Hè? Want als jij dit niet doet, heb ik een ander die het wel doet. Maar op het moment dat je met 1 speler over bent, dan moet je eigenlijk als inkoper rood worden. Want ja, je wil nu die samenwerking aangaan. Dus goed, ik kijk het even uit mijn perspectief. Ik vind het ook een hele rare volgorde. Want als ik in zo'n tenderproces zit en ik wil prijs onderhandelen, ik wil contracttermen onderhandelen, ik wil van alles onderhandelen, dan doe ik dat in het voortraject. Want dat doe ik niet als ik er eentje gekozen heb. Want wat ga ik doen als die persoon zegt, nee, dat kan ik niet? Ja, dan heb ik geen keuze meer. In het voortraject heb ik nog keuze. Sterker nog, ik doe het nog een stap eerder. Ik zorg dat ik in het hele tenderproces mijn voorwaarden al duidelijk afgestemd heb. Ja, wat is mijn betalingstermijn, contractduur, noem het allemaal op. Al die zaken die voor mij belangrijk zijn. Ik stuur zelfs altijd van tevoren het contract mee. Ja, met de contractuele voorwaarden over aansprakelijkheid en noem het allemaal maar op. Die stuur ik mee voordat in het tenderproces. Dus dat als mensen een quotatie maken of een aanbieding doen, dat ze eigenlijk alle commerciële condities, alle contractuele condities, alles weten voordat ze meedoen. Dus ja, ik vind die volgorde zelf ook heel raar. Ik zou het zelf zo nooit doen.
Ja, ik kom het de laatste tijd toch meerdere keren in de praktijk tegen. Dus we hebben gewoon een mondeling akkoord. En daarna begint de echte onderhandeling over contracten, verwerkingsovereenkomsten, service level agreements, pricing natuurlijk.
Ja, ja. En dan een soort kritische vraag terug. Ja, wat als je daar dan niet uitkomt? Wat doet die inkopende partij dan?
Ja, mij lijkt het stug dat ze dan naar nummer 2 gaan. Maar ik weet het niet. Dan beginnen ze eigenlijk op vooraf weer opnieuw.
Ja, dat zegt mijn gevoel ook. Dus voor mij voelt het als een inefficiënt proces. Maar goed, ja, ik kan er niet anders inzien dan dat. Dan zoals je me nu vertelt, dat ik dat zelf nooit zo zou doen. Inderdaad. Hè? Want we hadden ook over macht gehad. De macht in de onderhandelingen zit op het moment dat je met 10 partijen zit. Die macht is verdwenen of die is minder geworden op het moment dat je maar 1 partij over hebt. Als jij een auto wil kopen, ja, dan kun je zo naar 10 autozaken toe. Als je 1 specifiek model hebt die op 1 plek te koop is, ja, dan is het een hele ander soort onderhandeling. Want als jij gewoon een auto wil kopen, dan kun je overal terecht. Als je 1 specifiek model hebt waar nog maar eentje van is, ja, dan kun je maar op 1 plek terecht. Een hele andere soort onderhandeling. En zo voelt dat ook een beetje voor mij. Hè.
Nou, misschien is het wel een mooi bruggetje naar een ander voorbeeld uit de praktijk.
Ja.
Onlangs zijn we gebeld dat we het niet werden.
Ja.
En een andere partij had een andere insteek. Maar ik dacht, ik heb natuurlijk recht op waarom ik het niet ben geworden. Dus daar hebben we naar gevraagd. Dat antwoord kregen we niet. Dat krijgen we pas over een week of 8. Omdat ze eerst met de andere partij eruit willen komen. Dus op voorhand zijn ze al akkoord met de andere partij.
Ja.
Maar ik krijg nu nog niet de reden waarom ik het niet ben geworden.
Ja.
En ik vind, daar heb ik toch wel recht op, toch, Mark? Waarom ik het niet geworden ben? Of ben ik dan eigenlijk tweede rang?
Ja, recht. Kijk, uiteindelijk, zoals ik het hoor, als ik eventjes mijn inkopersausje eroverheen mag gieten, denk ik, ja, ze hebben meer vertrouwen in de andere partij, hè, om uiteindelijk eruit te komen.
Ja.
Maar 100% vertrouwen hebben ze niet. Dus ze houden een slag om de arm. Ze willen gewoon een plan B klaar hebben staan, mocht het er niet uitkomen. Kijk, op het moment dat ze jullie compleet afserveren en demotiveren en zeggen, ja, we willen niet meer samenwerken en ze komen er niet uit met partij 1, dan hebben ze een echt probleem. Hè? Want dan hebben ze helemaal geen partijen meer om mee samen te werken.
Nee, het was een klein verschil.
Ja.
Maar waarin precies, ja, dat wil ik natuurlijk graag weten om weer te leren voor de volgende tenders en aanbestedingen die ik ga beantwoorden. Maar
nee,
ik moet nog even geduld hebben.
Nee, en dat is fair. Hè. Ik ben het heel met je eens. Ik vind ook dat als inkoper heb je de plicht om ook de verkopende partij feedback te geven over waarom je gekozen hebt voor A of B. Want uiteindelijk, als je lange termijn kijkt, wil je ervoor zorgen dat jij als inkoper veel goede partijen in de markt hebt. Als iemand het niet is geworden, dan is het fijn als die mensen te horen krijgen waarom ze het niet zijn geworden, zodat ze zich kunnen verbeteren voor een volgend traject.
Ja, wij vragen er ook altijd naar. Nou, leg me uit waarom we het wel of niet geworden zijn. Wat is doorslaggevend geweest?
Ja, ik vind ook dat is niet alleen fijn voor jullie als verkopende partij, maar ook voor de inkoper is het fijn, omdat ze daarmee ook de markt, zeg maar, continu op een hoger niveau tellen. Hè, mensen die het niet geworden zijn, die krijgen wel te horen wat ze nog moeten verbeteren. Kunnen ze verbeteren? Dus de volgende tender die ik doe, heb ik weer meer keuze, omdat partijen beter zijn geworden in de markt. Dus ik denk als inkoper doe je dat niet voor nu, maar ook voor de toekomst doe je dat. Dit geval klinkt meer van, ja, we hebben een keuze gemaakt, maar Ik weet niet zeker of dit een bel gaat worden. Dan moeten we nog even afhandelen. Maar dan heb je eigenlijk gewoon niet het hele proces goed doorlopen. Kijk, als je een goed selectieproces hebt gevolgd, dan maak je een keuze. Dan weet je wat mensen kunnen. Dan weet je of er de klik is. Dan weet je of de condities allemaal goed zijn. En dan kun je gewoon een keuze maken. Maar nu voelt het alsof ze een keuze hebben gemaakt waar ze gewoon niet 100% achter staan. Ja, en ik denk dat je daar niet te druk over moet maken wat dat betreft.
Dankjewel. Ja, ik heb eigenlijk nog wel meer voorbeelden, Mark. Maar misschien kunnen we die in de volgende podcast ook weer behandelen.
Ja,
prima. En dat jij ze tegen het licht houdt van de vier principes van onderhandelen.
Ja, lijkt me een goed plan. Dankjewel.
Tot de volgende.
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar Inkoop versus Verkoop, de podcast. Vond je dit een leuke podcast? Vergeet dan niet te abonneren via je favoriete podcast-app. Iedere 2 weken verschijnt er een nieuwe aflevering.